Beste vrienden, broeders en zusters, ik wil vandaag eigenlijk een stukje met u lezen uit Elia, het stukje uit Koningen, en we gaan dat direct doen. Maar het gaat eigenlijk over dat God ons roept in de stilte. En ik denk dat het vooral een preek is voor mezelf, maar ik heb er toch in elk geval veel aan gehad door daarover te lezen. En ik hoop dat ik u ook niet teleurstel als we samen in die komende 25 minuten misschien een keer het verhaal van Elia gaan bekijken. Velen hebben een ontzettend druk de laatste tijd ook. Het was een duivelse drukte, als ik het zo durf zeggen. En we rennen maar van hot naar her soms. Dat is denk ik een beetje eigen aan onze tijd. De drukte. Ik heb zelfs gevraagd aan mensen die op pensioen zijn. Ik zeg, heb je nu... Het is drukker dan ooit. Of iemand zegt... De zomer die voor mij ligt, het ziet er drukker uit dan ooit. Hij is in pensioen, hè. Ik vind het zo eigenlijk op zich mooi, maar ook grappig, hè, dat je denkt van, we zijn eigenlijk in zo'n beetje situatie. Nu, in de Bijbel, een vers die me altijd sterk bemoedigt, is dat vers van Hebreeën 4, waar er staat dat er een rust is, een sabbatsrust, voor de kinderen van de Heer, waar we afstand mogen doen van ons eigen werk en onze eigen zorgen. Hebreeën 4, ik vind dat zo'n prachtig vers om dat altijd mee te nemen. We mogen afstand doen van ons eigen werk, eigen zorgen bij de Heer. En we mogen echt in die rust ingaan die God voor ons geeft. Maar laat ik kijken naar onze vriend Elia. In 1 Koningen 18, vers 38 tot 40. Daar gaan we niet alles lezen natuurlijk, dat zou ons te veel tijd nemen, maar een stuk toch. 1 Koningen 18, ik begin te lezen vanaf... Vers 38. Het vuur van de Heer sloeg in en verteerde het brandoffer met brandhout, stenen, as en al. Zelfs het water in de heul likte op. Alle Israëlieten zagen het en alle vielen op hun knieën en riepen: De Heer is God, de Heer is God. Toen zei, daar ga ik een stukje overslaan, dan gaan we 45 en 46 lezen. Naar vers 45, daar staat... Elia zei, ga snel naar Achab en zeg hem dat gij zijn wagen moet inspannen en vertrekken. Anders zal de regen hem de weg afsnijden. In minder dan geen tijd werd de hemel verduisterd door wolken, stak de wind op en barstte er een enorme regenbui los. Achab reed in de richting van Israël. Elia werd door de hand van de Heer gegrepen, hij schortte zijn lendendoek op en rende voor Achab uit, helemaal tot in Israël. En dan de eerste verse van hoofdstuk 19. Achab vertelde Isabel alles wat Elia had gedaan, ook dat hij alle profeten ter dood had gebracht. Toen liet Isabel Elia de volgende boodschap overbrengen. De goden mogen met mij doen wat ze willen als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij. Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te redden. Bij Berseba in Juda aangekomen liet hij zijn knecht achter en zelf trok hij één dagreis ver de woestijn in. Daar ging hij onder een bremstuik zitten, verlangend naar de dood, en zei: Het is genoeg geweest, Heer. Neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders. Hij viel onder de bremstuik in slaap, maar er kwam een engel die hem aanraakte en zei: Word wakker en eet wat. Elia keek op en ontdekte naast zijn hoofd een brood in gloeiende kooltjes gebakken en een kruik water. Nadat hij had gegeten en gedronken, ging hij weer onder de struik liggen. Maar de engel van de Heer kwam terug, raakte hem opnieuw aan en zei: Sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor jou. Elia stond op toen hij had gegeten en gedronken, liep hij, gesterkt door dit voedsel, 40 dagen en 40 nachten door de woestijn, tot hij bij de berg Horeb aankwam, de berg van God. Daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te brengen. Toen richtte de Heer zich tot hem met de woorden: Elia, wat doe je hier? Elia antwoordde: Ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. Kom naar buiten, zei de Heer, en treed hier op de berg voor mij aan. En daar kwam de Heer voorbij. Er hing een grote, krachtige windvlaag voor de Heer uit die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg. Maar de Heer bevond zich niet in die windvlaag. Na de windvlaag kwam er een aardbeving, maar de Heer bevond zich niet in de aardbeving. Na de aardbeving was er vuur, maar de Heer bevond zich niet in dat vuur. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan. En daar klonk een stem die tot hem sprak. Elia, wat doe je hier? Elia antwoordde, ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer van de hemelse machten, maar de Israëlieten hebben uw verbond naast hen neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. De Heer zei tegen Elia, keer terug en ga naar de woestijn van Damascus. Daar moet je Hazael tot koning zalven. En daar, tot daar ga ik lezen. Ja, beste broers en zusters, nu dat verhaal van Elia, wat heeft dat met ons te maken, zou je kunnen zeggen. Maar ik wil eigenlijk beginnen met een paar vragen te stellen. Ik denk, als we zo het verhaal van Elia lezen, heeft net, om het even te schetsen, een grote overwinning behaald. Hè. Een van de grootste overwinningen tegen de profeten van de Baal, tegen de afgoden daar in dat land, Ahab en zijn vrouw nog meer, Isabel, als vertegenwoordigers van het kwade, zou je kunnen zeggen. Zij dienden de afgoden, zij dienden de Baals. En Elia had gezegd, als God de enige God is, dan haal ik hier op het altaar iets offeren voor hem. Daar ga ik er nog water bovenop gooien en van alles. En we gaan zien als God niet vuur uit de hemel heeft om dat te verteren. En God heeft dat gedaan. Een wonder voor alle inwoners van dat land en ook zeker natuurlijk voor de Baalpriesters. Waar er dan 450 vernietigd zijn. Nu, een grote overwinning. Maar ik denk, als je Elia, het verhaal hier leest, Elia vlucht weg, want hij is bang. En we zouden kunnen vragen, de vraag die we kunnen stellen, waar ben je nu, geloofsheld? Jouw grote overwinning op de Karmel lijkt misschien al een tijdje voorbij. Soms een grote overwinning in jou, in ons leven, lijkt plotseling misschien minder sterk aanwezig een paar dagen nadien, of een paar maanden nadien, of een paar jaren nadien. Nu vlucht hij voor de wraak van Isabel, die koningin. En nu komt de grote confrontatie en de moed zakt Elia eigenlijk wel in de schoenen. En het is een beetje raar. Gisteren maakte hij nog 450 Baalpriesters, als het ware een kopje kleiner. En rende hij voor de wagen van Ahab uit, als het ware al gedreven, als een sportman. En vandaag is alles weg. Lucht, een beetje de dip na de overwinning misschien. Na het ploegen en zwoegen sta je plots alleen. Hebt u dat gevoel wel een keer gehad, dat je zegt van, Heer, ik heb me toch echt voor u ingezet en ik, zo een beetje godsdienst van beneden naar boven. Hè, zo van, ik heb toch echt mijn best gedaan. En dan plots heb je toch het idee dat dat hoogtepunt lijken maar kleine druppels in de grote oceaan. Het leven gaat gewoon verder. Misschien vraag je zelfs af, was dat wel een Godgegeven opdracht? Of heb ik God hier misverstaan? Voor deze zaak wil ik mijn leven inzetten, heb je op een gegeven moment gedacht. Maar nu is de zaak precies voorbij. Je hebt gebeden voor die opwekking in België, in Vlaanderen. En je blijft er misschien nog voor bidden, maar toch heb je het idee van, Heer, waar blijft u? Maar de profeten hadden dit gevoel. Jeremia had dit gevoel. Ik lees een vers uit Jeremia 8. Hij zegt, de graanoogst is voorbij, de fruitoogst is geweest en we zijn niet gered. Het bedorven leven lijkt gewoon door te gaan. Was het doden van de Baalpriesters dan toch Elia's wraakzucht? Hij had een stukje bloed aan zijn handen, hè, zoals nog leiders ook in onze dagen. En was het toch zijn eigen ideeën? Wilde hij zichzelf bewijzen? Misschien allemaal vragen die hij zich kon stellen. Draaide bij Elia alles om Elia zelf, de geloofsheld? Heb ik God voor mijn eigen karretje gespannen? Heer, staat u nog aan mijn kant? De hoon, de spot, het onbegrip is soms te veel. De anticlimax na de climax. De domper na de opwekking. Het kan van alles zijn. Een keihard ontslag uit een baan of een positie. Het verval na een moment van opwekking. Het hervallen van een ziekte, nadat de dokter u genezen heeft verklaard de eerste keer. En juist op dit moment van de anticlimax blijkt God soms de grote afwezige. Heer, Jezus heeft hetzelfde die woorden gezegd, Heer, waarom hebt u mij verlaten? In de moeilijkste momenten had zelfs de Heer Jezus dat gevoel. En beste mensen, gelukkig eindigt hier niet, hè, maar we gaan kijken naar de reactie van Eli. Maar kunnen we terugvallen op die momenten op Gods beloften? Ik weet dat iemand die ik goed ken zich vastklampt aan Gods beloften in zulke momenten. In periodes van droogte zal je vrucht dragen, zulke beloftes. Of ik zal uw belangen behartigen. Niet mensen, maar ik zal uw belangen behartigen, spreekt de Heer in Psalm 70. Beloften van God die zo waardevol zijn en die plots komen heel persoonlijk naar u toe op momenten dat je het misschien zelf niet echt meer ziet zitten, zoals Elia. Dat je denkt van, ha, ik heb alles gegeven, maar nu is het voorbij. Heer, neem mijn leven. Dat gevoel krijgen we hier. De reactie van Elia gaan we een keer bekijken. Maar, oh ja, hebben we al iets gezien? Oei, oké. Voilà, Elia de geloofsheld. Het volgende. Oké, hij wordt bang. En hij begint te vluchten. Hij gaat een tocht toe naar het zuiden. Het zijn alleen een beetje sfeerbeelden. Ik heb er geen tekst op gezet vandaag, maar ik denk, het roept een paar dingen op. Elia vlucht eigenlijk om zijn leven te redden. Maar gelukkig, Elia vlucht niet van God weg. En dat is denk ik een sleutel daar. Elia vlucht, maar hij vlucht niet van God weg. Hij vlucht naar God, naar de bronnen van Israël. Naar de plaats uiteindelijk waar ooit Mozes de ontmoeting met God had. Hij vlucht naar de Horeb. Uiteindelijk gaat hij van de Karmel, helemaal in het noorden van het land. Frans, ik weet niet hoeveel kilometer, maar ik heb gelezen ettelijke honderden. Naar Beersheba en dan naar de Horeb. Het is echt honderden kilometer dat hij op weg is. En ja. Er is, Elia denk ik, had echt het gevoel van er is een grens aan mijn opdracht. Tot hier kan ik. Maar verder niet. Als je denkt die grens bereikt te hebben, kunnen we altijd terecht bij onze grote opdrachtgever. Elia, en dat vind ik zo mooi hier, is eerlijk ten opzichte van God. Hij is eerlijk ten opzichte van God. Ongepolijst. Ook Jeremia. Jeremia klaagt ook. Het leven is ondraaglijk geworden, Heer. Ik had eigenlijk nooit geboren moeten worden, zegt Jeremia. Dat is nog erger. Maar ook hier, Elia ook, zonder vrome taal te gebruiken. Hij wist dat hij geen energie of kracht meer over had. Hij dacht misschien ook dat hij geen mandaat meer had. Dat had alles te doen nu. Plotseling had de taak volbracht en nu werd hij geconfronteerd met Isabel. Isabel, de persoonlijking, de verpersoonlijking van alle kwade machten, eigenlijk zou we kunnen zeggen. En Elia, hier was hij tot de conclusie, dat zijn mijn grenzen. De droogte, de karmel, de stortregels. En dan Elia's rol was een beetje uitgespeeld. Hij had gedaan wat hij moest doen. Maar juist hier toont Elia in zijn tocht dat hij een man van God is. Geen macho kerel die het wel eventjes allemaal klaren zal. Maar een klein, afhankelijk mens van de Heer. En God grijpt in. God zegt, ik lok je in de woestijn om tot je hart te spreken. Een vers uit Hosea ook. Hij zegt dat ook tot ons, ik geloof dat echt. In die momenten zegt God, ik lok je in de woestijn om tot je hart te spreken. Heeft dat ook gedaan bij Elia. Heeft Elia gelokt, als het ware, geroepen, want Elia vlucht wel tot hij aan die braamstruik komt, maar het is eigenlijk God die hem daar naartoe trekt. En Elia gaat zitten onder die braamstruik. U kent het verhaal. Een bremstruik is heel klein, schijnt het, een meter en een half hoog of zoiets. Het is ook giftig. Ook een geliefde plaats voor slangen en schorpioenen en al van die dingen. Dus ik denk echt dat Elia zoiets had van, neem mijn leven maar, het is over, het is genoeg geweest. Maar, en dat is dan ook Gods manier, een engel wekt hem. En u mag het volgende tonen. En een engel wekt hem met, ja, hij versterkt zijn lichaam met een beetje brood en een kruik met water, zodat er weer tegenaan kan. Engelen zijn Gods, iemand heeft eens gezegd, ik vond dat heel mooi, engelen zijn Gods koks Gods piccolo's, Gods chefs, Gods hotelpersoneel, Gods verplegers, Gods treinmachinisten, Gods obers. Als we het zo kunnen zeggen, dat zijn engelen. Ze maken het leven van een reiziger, ze maken ons leven draaglijker. En ik vond dat eigenlijk wel mooi gezegd. Ze zijn natuurlijk meer dan dat, hè. Ze zijn ook opdrachtgevers, dat gaan we straks zien. Maar zelfs na dit verkwikkende voedsel was Elia nog niet helemaal terug. Hij had nog niet het gevoel van, ik ben weer op krachten, ik kan er weer tegenaan. Of gesterkt, tot aan de tanden bewapend, heer, hier komt uw special agent. Hè, zo van, heer, helemaal klaar voor de strijd. Nee, want God riep hem nog verder, hij moest nog verder, hij moest naar de Horeb. Hij moest nog dieper, nog hoger, nog verder. Naar de plaats waar ook Mozes met de heilige gesproken had. En Elia besteedt zijn nieuwe energie niet om terug te gaan en zijn oude agenda af te werken. Maar hij besteedt zijn energie om eigenlijk dichter bij God te komen. En dat vond ik zo mooi. God is nog niet klaar met hem. Hij wil zijn dienaar bij zich. En ik denk, beste broeders en zusters, ook in de vakantie, voor velen toch, dat dat een uitdaging is voor ons. Van, durven we in die stilte gaan waar Elia naartoe ging? Durven we dicht bij God komen? Echt dicht bij God. Van ja, onze agenda echt aan de kant zetten. Onze smartphone misschien een keer een paar dagen uitschakelen. Ik weet niet als dat kan. Hè. Maar zo van die dingen een keer echt gewoon zeggen. Heer, we gaan er echt voor. Ik wil u zien. Ik wil u, ja. Ik wil wachten op u. En wachten op God is niet zo gemakkelijk. In een psalm staat er, psalm 27, wacht op de Heer. Wees dapper en vastberaden, wacht op de Heer. Ik vond het heel raar dat er daar stond, wees dapper en vastberaden. Soms moeten we dapper zijn, moedig zijn, om te kunnen of te durven wachten op de Heer. Dat gaat niet zomaar vanzelf. En we kijken nog eventjes naar Elia. Elia gaat, oh voilà, daar ligt hij onder de struik, maar dan gaat hij ook verder. Nog 40 dagen en 40 nachten, gesterkt door dat voedsel, gaat hij naar de Horeb. De plaats eigenlijk waar hij God gaat ontmoeten. De plaats waar Mozes God ontmoet heeft. Maar niet alleen om God te ontmoeten. Mozes heeft daar de wet gekregen. Maar Mozes heeft het volk ook verzoend met God. En dat is ook het mooie, denk ik. Van, we kunnen gesterkt worden door de woorden van God. Maar het is ook nodig dat we in onze relaties verzoening kunnen bewerken. En God spreekt tot Elia. Elia, wat doe je hier? Nu, dat is... Die vraag, klinkt dat niet zo'n beetje bekend? Als God spreekt tot Adam, Adam, waar ben je? Zo van, natuurlijk wist God wat hij daar deed. Maar toch komt die vraag twee keer, wordt die vraag twee keer aan Elia gesteld. En ik ga iets lezen uit een heel mooi boekje, waar ik eigenlijk ook een stuk inspiratie en eer wie eer toekomt. Otto de Bruyne heeft een klein boekje geschreven, Naar de Stilte. En ik vond het heel mooi, voor mezelf ook. Ik heb er... een heel aantal dingen ook, een stuk inspiratie uitgehaald. En daar schrijft hij het volgende. Op het moment dat God tot Elia spreekt, Elia, wat doe je hier? Hoe moet ik deze vraag verstaan? Probeer ons in te denken in Elia zijn gedachten. Is God niet degene die alles weet? Heeft hij me niet zelf naar deze plaats gelokt? Is gij niet de eerst verantwoordelijke voor deze nutteloze expeditie? Nu vraagt de Allerhoogste quasi onbenullig, Elia, wat doe je hier? Of moet ik het anders verstaan? Probeert de Eeuwige mij aan het praten te krijgen? Had ik mezelf opgesloten in mijn klacht? Was ik bezig om in mijn eigen gelijk te sterven? Had ik de deuren en de ramen van mijn huis misschien gesloten? En ik vind dat wel heel mooi gezegd. De Heer lokt hem als het ware naar buiten. God kent zijn, hoe zeggen we dat, pappenheimers. En hij kent ons, hij weet waar we ons willen verstoppen. Zoals Elia daarnet, hij wil zich verstoppen. Hij verstopt zich straks ook nog een keer in een grot. Maar God wil dat we ons hart uitspreken, dat we ons kwetsbaar opstellen. Geen spel, geen maskers, gewoon eerlijk. En dat zegt Elia in vers 10. Heer, gezegd, ik heb... Ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer, voor u dus, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd. uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook op mijn leven nog voorzien. Hij zegt als het ware, Heer, gaat u zo met uw personeel om? U hebt toch gezien dat ik u helemaal heb willen dienen? En dat ik, ja, dat ik u gediend heb zelfs, hè? Heel die grote overwinning behaald heb. En wat is Gods antwoord? Is het begripvol? Niet direct. De Heer antwoordt er eigenlijk niet op, hè? Hij zegt gewoon, Elia, kom voor mijn aangezicht staan. Elia moet gewoon opstaan en naar buiten komen en hem voor God opstellen. En dat vond ik ook zo'n hele mooie. We moeten opstaan, normaal is het knielen, hè, voor God, maar hier, Elia mag opstaan, uit zijn grot komen. En dat is Gods psychologie een beetje. Hè. De storm gaat aan hem voorbij, de aardbeving, het vuur, al de oordelen van God. Maar dan komt er het zuizen van een zachte koelte. En daar is Gods stem, in het zuizen van die zachte koelte. En dat is eigenlijk in de stilte, en dat is de climax, denk ik. Elia zag grote tekenen vanuit zijn grot. Hij zag vuur, hij zag een aardbeving. Maar pas dan, aarzelend en met de mantel voor zijn gezicht geslagen, komt hij uit zijn grot. En dan spreekt God. Elia staat daar, ootmoedig. Maar ik ben er zeker van dat zijn hart daar klopt en leeft. En met passie voor God. Dat hij zegt, ik sta voor uw vader. Ik laat het oordeel aan u over. Mijn leven is in uw hand. Maar dit is mijn situatie. Red me maar. Mijn kracht schiet tekort, maar uw kracht nooit. En Elias' smeekbede als het ware. De ontmoeting is, denk ik, super intiem. En iemand heeft gezegd, Elia's zoektocht naar een plek op de rots bij God is eigenlijk Gods zoektocht naar een holte in het trotsachtige hart van ons om zich daar thuis te weten. Ik herhaal het, want dat is een moeilijke, hè? Maar Elia's zoektocht naar een plek op de rots bij God is eigenlijk Gods zoektocht naar een holte in ons trotsachtige hart om zich daar thuis te weten. En wat voor Elia het einde betekende daar, is niet het einde van Gods verhaal. Want hij mag nu verder gaan. Hij mag een koning, een niet-Israëlische koning, zalven. Daarna mag hij zijn opvolger aanstellen, Elisa. En mag hij nog een keer de confrontatie aangaan met Ahab, hè, rond die wijngaard. Dus er moeten nog een paar dingen gebeuren. God gaat verder met hem. En ik vind dat zo prachtig. Maar ik denk dat God niet ging kunnen verder gaan als ze Elia niet eerst daar in de stilte bij zich kon roepen. En daar, op de Horeb, werd een man geboren die begreep dat het niet draait alleen om geloofsijver en geestelijk heldendom, maar om afhankelijkheid van de Heer zelf, afhankelijkheid van de grote God. En ik wil eindigen met een klein stukje uit Psalm 131, vers 1 en 2. Over de stilte. Heer, niet trots is mijn hart, niet hoogmoedig mijn blik. Ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen. Nee, ik ben stil geworden. Ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Als een kind op de arm van zijn moeder, als een kind is mijn ziel in mij. Israël, hoop op de Heer, van nu tot in eeuwigheid. En ik zou willen zeggen, beste broeders en zusters, laten we deze vakantie, deze zomer gebruiken om stil te worden, zoals Elia. Om dicht bij God getrokken te worden. En te zeggen, ik heb mijn ziel tot stilte gebracht. Als een gespeend kind aan de borst van zijn moeder. Oké, dus is het daar. Maar dat beeld vind ik toch wel fantastisch. We kunnen echt zo in Gods nabijheid komen. En God kan ons pas verder ten volle gebruiken als we die momenten kennen. Dat geloof ik zeker. Als we naar de stilte geweest zijn, de stilte waarvan de Horeb een symbool is. Maar mag het u overkomen deze zomer. Mag u echt van die momenten ook kunnen genieten. Amen.